De geschiedenis van Rut. En wij waren toegekomen aan hoofdstuk 3. Het lijkt me goed om het hoofdstuk eerst met elkaar te lezen. Derde hoofdstuk van Rut. Daar staat: en Naomi, haar schoonmoeder, zeide tot haar: mijn dochter, zou ik u geen rust zoeken, dat het u wel gaat? Nu dan, is niet Boas, met wiens maagd gij geweest zijt van onze bloedvriendschap, zie, hij zal deze nacht gerst op de dorsvloer wannen. Zo baat u en zalf u, en doe uw klederen aan en ga af naar de dorsvloer. Maak u de man niet bekend, totdat hij geëindigd zal hebben te eten en te drinken. En het zal geschieden, als hij nederligt, dat gij de plaats zult merken waar hij zal nedergelegen zijn. Ga dan in en sla zijn voetdeksel op en leg u, zo zal hij u te kennen geven wat gij doen zult. En zij zeiden tot haar: al wat gij zegt, zal ik doen. Alzo ging ze af naar de dorsvloer en deed naar alles wat haar schoonmoeder haar geboden had. Als nu Boas gegeten en gedronken had en zijn hart vrolijk was, zo kwam hij om neder te liggen aan het uiterste van een korenhoop. Daarna kwam zij stilletjes in en sloeg zijn voetdeksel op en legde zich. En het geschiedde te middernacht dat die man verschrikte en om zich greep en ziet een vrouw lag aan zijn voetdeksel. En hij zeide: wie zijt gij? En zij zeide: ik ben Rut, uw dienstmaagd. Breid dan uw vleugel uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser. En hij zeide: gezegend zijt gij den Heere, mijn dochter. Gij hebt deze uw laatste weldadigheid beter gemaakt dan de eerste, terwijl gij geen jonge gezellen zijt nagegaan, hetzij arm of rijk. En nu, mijn dochter, vrees niet, al wat gij gezegd hebt zal ik u doen, want de ganse stad mijns volks weet dat gij een deugdelijke vrouw zijt. Nu dan, wel is waar dat ik losser ben, maar er is nog een losser nader dan ik. Blijf deze nacht over. Voorts in de morgen zal het geschieden, indien hij u lost, goed, laat hem lossen. Maar indien het hem niet lust u te lossen, zo zal ik u lossen. Zo waarachtig als de Heere leeft, leg u neder tot de morgen toe. Alzo lag zij neder aan zijn voetdeksel tot de morgen toe. En hij stond op, eer dat de een de ander kennen kon, want hij zeide: het wordt niet bekend dat een vrouw op de dorsvloer gekomen is. Voorts zeide hij: lang de sluier die op u is en houd dien. En ze hield hem. En hij mat 6 maten gerst en legde ze op haar. Daarna ging hij in de stad. Zij nu kwam tot haar schoonmoeder, de welke zeide: wie zijt gij, mijn dochter? En zij verhaalde haar alles wat die man haar gedaan had. Ook zeide zij: deze 6 maten gerst heeft hij mij gegeven, want hij zeide tot mij: kom niet ledig tot uw schoonmoeder. Toen zeide zij: zit stil, mijn dochter, totdat gij weet hoe de zaak zal vallen. Want die man zal niet rusten, tenzij dat hij heden deze zaak voleind hebben. Tot zover. En dat is dan een nieuw deel van dit verhaal. De vorige keer hebben we ons bezig gehouden met hoofdstuk 2, waar we vinden dat Rut zich bezighield op de akker van Boas om daar aren te verzamelen, aren te lezen, en dat zolang als het gerstoogst en de tarweoogst duurde. En aan het eind van die geschiedenis wordt inderdaad vermeld dat hij is de losser, Boas is de losser, of althans één van onze lossers. In hoofdstuk 2 vers 20 is dat. En bovendien wordt er gezegd dat als die gerst en tarweoogst voleindigd is, dat dan Rut weer terugkeert bij haar schoonmoeder. En zij bleef bij haar schoonmoeders in de laatste woorden van hoofdstuk 2. Dat betekent dat ze daar dus weer ging wonen. En weer thuis was. In hoofdstuk 2 stond eerst in vers 7: nu is haar tehuis blijven weinig. Maar hier aan het eind van het hoofdstuk is zij weer thuis. Het is duidelijk de afsluiting van een deel van de geschiedenis. En daarom heeft men daar ook een nieuw hoofdstuk laten beginnen. Het hoofdstuk wordt overigens wel degelijk gekoppeld aan het voorgaande. Het begint met en. En is een voegwoord. En dat betekent dat wat nu volgt vastzit aan de voorgaande geschiedenis. Het is het logische vervolg erop. En betekent meestal gewoon en toen. Of daarna. En dat is wat hier aan de hand is. Er staat: Naomi, haar schoonmoeder, zeide tot haar: mijn dochter, zou ik u geen rust zoeken, dat het u wel gaat? En inderdaad, dat zou zij. Want dat was immers de bedoeling, dat Naomi rust zou zoeken voor Rut. Want dat stond al eigenlijk in bijvoorbeeld hoofdstuk 1 vers 9. Waar staat: de Heere geef u dat gij rusten vindt. En ieder in het huis van haar man. En als ze haar kust, hieven zij haar stem op en weende, staat er. Naomi stuurde Rut en Orpa terug Naar hun oorspronkelijke huis, zal ik dan maar zeggen. Ze werden teruggestuurd. Want Naomi zegt, daar zul je rust vinden. Maar Rut was het daar niet mee eens. Zij ging met Naomi mee. Maar het gaat er dus nog steeds om dat zij rust zou vinden. Dat sluit uiteraard aan bij die algemene Bijbelse waarheid. Dat er een rust bestemd is voor het volk van God. Rut is immers een beeld van het volk van God. Zonder nou helemaal in details te treden, maar ach, laat ik het maar doen. Rut is in ieder geval zeker in dit derde hoofdstuk uitdrukkelijk een type van de gelovigen speciaal. Maar ik moet eigenlijk zeggen van Israël, hoewel daarmee ook niet alles gezegd is natuurlijk. Maar in ieder geval, er is een rust voor het volk bestemd. Het is misschien goed om het commentaar van het Nieuwe Testament op die rust eens op te zoeken. Dat is in Hebreeën hoofdstuk... 4 eigenlijk, hè? Hebreeën 3 is de aanloop, maar in hoofdstuk 4 gaat het om die rust. In hoofdstuk 3 wordt namelijk gesproken over de verlossing van Israël uit Egypte. En Israël zou onderweg naar de rust. Ze zouden in de rust moeten ingebracht worden. Dat wordt aangehaald in een wat merkwaardig vers in Hebreeën 3. Ik moet weer heel wat uitleggen, zie ik wel. Er staat namelijk in hoofdstuk 3, in vers 10 of vers 9, gaat over de woestijn. Alwaar mij uw vaders verzocht hebben, zij hebben mij beproefd en hebben mijn werken gezien 40 jaren lang. Daarom was ik vertoornd over dat geslacht en sprak, altijd dwalen zij met het hart en zij hebben mijn wegen niet gekend. Want dat zei de Heer toen, ooit. Dat was namelijk in Psalm 95, want daaruit wordt het aangehaald. En dan staat er, zo heb ik dan gezworen in mijn rust. Zo heb ik dan gezworen in mijn toorn. Ik lees het verkeerd. Zo heb ik dan gezworen in mijn toorn. En wat zwoer God toen? God zwoer, indien zij in mijn rust zullen ingaan. De vertaling is goed, maar bepaald niet duidelijk. En hij kon ook niet duidelijker, want zelfs in 1951 of 1950, of wanneer was het, toen de vertalers van de nieuwe vertaling aan het werk gingen, had men nog niet begrepen wat het betekende. Want in de nieuwe vertaling staat gewoon, nooit zullen zij in mijn rust ingaan. En dat is precies wat de vertalers geloven, maar dat is niet wat de Bijbel zegt. Want de vertalers geloven dat Israël nooit de rust zal ingaan. Maar ze geloven niet in een toekomst voor Israël. En dus hebben ze het zo vertaald. Maar dat staat er niet. Er staat inderdaad, indien zij in mijn rust zullen ingaan. En als u langzaam genoeg leest en woord voor woord leest, dan begrijp je ook wat het betekent, want wat betekent indien? Ja, of nog uitgebreider, onder zekere voorwaarden. Indien wil zeggen dat er een voorwaarde aan verbonden is. Indien kun je vertalen met voorwaardelijk. Nou, dat is het. Er is trouwens niks moeilijks aan, want de rest van dit hoofdstuk bewijst dat het dat moet zijn, dat dat de betekenis is. Want de rest van het hoofdstuk is een verklaring van dit indien. De rest van het hoofdstuk verklaart namelijk aan welke voorwaarden voldaan moest worden om de rust in te gaan. Dus er werd gezegd, alleen op zekere voorwaarden, bepaalde voorwaarden, zullen zij mijn rust ingaan. En dan blijkt, dat wordt al verder gezegd, dat die voorwaarde is geloof. Daar gaat het namelijk om. Dat is wat uitgelegd wordt in vers 17, 18 en 19. Want in die verse staat, in vers 17 staat, zij hebben niet in kunnen gaan omdat ze gezondigd hadden. Vers 18 zegt, ze konden niet ingaan in de rust omdat ze ongehoorzaam waren. En vers 19 zegt, zij hebben niet kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. Want hun zonde, waarom ze niet konden ingaan in Canaan, hun zonde was die van ongeloof. En hun ongehoorzaamheid, vers 18, was inderdaad ongeloof. Er is niks aan. Zonde is ongeloof en ongehoorzaamheid is ook ongeloof. Dat is niet alleen hier zo, dat is overal zo in de Bijbel. En daarom wordt het hier op een rijtje gezet. In vers 17, zonde. In vers 18, ongehoorzaamheid. In vers 19, ongeloof. En dat de betekenis is duidelijk, want dat blijkt In hoofdstuk 4, vers 2 bijvoorbeeld. Want ook ons is het evangelie verkondigd gelijk als hun, maar het woord der prediking deed hun geen nut, terwijl het met het geloof niet gemengd was in degene die het gehoord hebben. Ook aan Israël is gepredikt dat zij naar het beloofde land zouden gaan, dat de Heer hen daar brengen zou. Maar Israël geloofde het niet. En zij murmureerden, ik weet nog nauwelijks wat het betekent, hè. Ja, ze murmureerden, ik vind het altijd leuk, hoe zouden ze dat nou neerzetten als de Bijbel in de omgangstaal vertaald wordt? Dat vraag ik me dan af, hè. Murmureren, ik weet precies wat murmureren is, dat is wat Israël deed in de woestijn. Zij zijn ook de enigen die dat woord vervoegen kunnen, hè. Zij murmureerden in de woestijn. Ja, de klank alleen al van het woord, hè. Murmureren, je weet meteen wat het betekent, hè. Ja, nou goed. Ook aan hen is de evangelie verkondigd dat zij de rust van Canaan, van het beloofde land, zouden binnengaan. Dat Heer hen daar hun vrijheid zou geven, hun rust. En ze hebben het niet geloofd en daarom gingen ze ook inderdaad niet in. Want ik weet niet of u zich realiseert waar we het over hebben. Het gaat erom dat er 600.000 man en nog enigen uit Israël, uit Egypte verlost werden. En onderweg gingen naar Canaan. Maar dat slechts 2 van de 600.000 ook inderdaad in Canaan aankwamen. Dat wil zeggen, het hele volk kwam er niet aan, er was alleen een uitzondering. Er waren 2 uitzonderingen, de een was Jozua en de andere was Caleb. Er was 1 Jood en 1 heiden die in het land aankwamen en daar hielden mee op. Jozua en Caleb namelijk. En de rest van het volk is omgekomen in de woestijn. Degenen die verlost werden uit Egypte kwamen niet in Canaan. Dat is het punt. En waarom niet? Wel omdat zij niet geloofden. Dat is wat hier staat. Kortom, ze waren ongehoorzaam, kortom, ze hadden gezondigd, want dat is ongeloof, dat is zonde. En daarom gingen ze niet in. De prediking was wel tot hun geschied, maar het was met het geloof niet gemengd. Staat er in vers 2 van hoofdstuk 4. En dan vers 3. Want wij die geloofd hebben gaan in de rust. Wij die vandaag aan de dag ook het evangelie horen, ook een boodschap over dat wij verlost zijn uit Egypte en nu in deze wereld die voor ons een woestijn is, onderweg zijn naar het beloofde land. Wel, die boodschap is ook ons gepredikt. Ons beloofde land blijkt dan een hemels Kanaan te zijn, een beter vaderland, een hemels vaderland, maar het is dezelfde waarheid. Wel, wij die geloofd hebben gaan in de rust, staat er. Wij gaan wel dat vaderland in. En niet eens in de toekomst, maar in het heden. Maar goed, dat is moeilijk nu uit te leggen. Maar daar gaat de Hebreeënbrief over. Dat wij nu al onze positie aan de rechterhand Gods kunnen innemen. Maar hoe dan ook, wij die geloofd hebben gaan in de rust gelijk hij gezegd heeft. Want wat heeft hij gezegd? Hij heeft gezegd. Indien zij zullen ingaan in mijn rust. Namelijk, er is een voorwaarde aan het ingaan in de rust. En daarom staat er, wij die geloofd hebben gaan in de rust. Want dat was de voorwaarde. Zie, zo staat het hier ook. Wij die geloofd hebben gaan in de rust. Zoals namelijk ook de Heer gezegd heeft in Psalm 95 vers 11. Namelijk, slechts voorwaardelijk zullen zij mijn rust ingaan. En wij gaan in omdat wij geloven. Zie, het wordt nog een paar keer herhaald hier. Er staat er ook nog een paar dingen bij. Er staat bijvoorbeeld bij dat Gods plannen, Gods werken, eigenlijk Gods plannen al gereed waren van de nederwerping der wereld af. Maar toch had God gesproken over de 7e dag. Dat hij van de werken zou rusten. En dus had hij gesproken over een rust op de 7e dag. En het eigenaardig is dat hoewel het nog niet de 7e dag is, maar vandaag nog niet, nog slechts de 5e dag is, gaan wij toch in de rust. Waarom? Omdat in die psalm namelijk zegt, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet gelijk in de verbittering geschied is, enzovoorts. Heden, indien gij zijn stem hoort. Want dat is het andere vers wat hier steeds herhaald wordt, namelijk in hoofdstuk 3 vers 7 en in hoofdstuk 3 vers 5, vers 13. En in hoofdstuk 3 vers 15. En daarna in hoofdstuk 4 vers 7. Heden indien gij zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet. En de vraag is, wanneer is dat? Ja, dat is heel goed. Heden is nu en dat is altijd heden, staat er. Want er is altijd een rust voor het volk van God. Op de 7e dag is er rust voor Israël. Dat is waar. Dat is over de 7e dag uitdrukkelijk gezegd. Maar er is altijd rust voor het volk van God. Er is namelijk altijd een heden. En we moeten altijd bereid zijn te luisteren naar het woord van God. Men moet het woord van God geloven. En datzelfde woord van God zal ons, wie wij ook zijn en waar wij ook leven, leiden in de rust. Daarom wordt er over die rust gesproken in de dagen van Mozes en Jozua, maar ook in de dagen van David enzovoorts. En ook in onze dagen, de dagen van de Zoon, dat is Hebreeën 1 vers 3, of vers 1 eigenlijk nog. En ook is er sprake van rust in de toekomende bedeling. De zaak is, en daar ging het me nu eigenlijk alleen maar om, dat er dus altijd gesproken is over rust. Het beërven van de zaligheid is in de Bijbel hetzelfde als het ingaan in de rust. Zie. En dus zegt Naomi tegen Rut, zou ik u geen rust zoeken? En voor het geval we niet weten wat die rust is, staat erachter dat het u wel gaat. Want dan gaat het je wel, hè? Rusten, dat is ophouden met werken. En ik heb laatst al eens gezegd, rusten is ophouden voor, te werken om geld. Dat heb ik, meen ik, de vorige keer hier ook zitten vertellen. Nou, dat is het nou net. Men houdt ermee op met werken en dat kun je alleen permitteren als het je wel gaat. En ons gaat het wel, dus wij kunnen ons dat permitteren. Hè? Ja, zo zit dat gewoon. Nou, dat is wat Naomi zocht voor Rut. Laat ik verder gaan in dit hoofdstuk. Er staat er dan, nu dan, is niet Boas, met wiens maas dun gij geweest zijt, van onze bloedvriendschap, zie, hij zal deze nacht gerst op de dorsvloer wannen. En dan treedt Naomi op, en die gaat even vertellen wat Rut moet doen om gelost te worden. Dus in het verleden is er wel over gesproken, maar het kwam nog niet tot stand, maar nu moet dan uiteindelijk de definitieve lossing tot stand komen. En het is heel interessant om te zien hoe dat gebeurt. Ach, wij weten, neem ik aan, hoe de lossing tot stand komt. En daarom mag het ook niet al te moeilijk zijn om het hierin te herkennen. In de eerste plaats is het zo dat hier gesproken wordt over gerst, maar daar hebben we het al over gehad. Dat heeft immers te maken met het koninkrijk, wat beloofd was en zo. Maar er is vervolgens sprake van het dorsvloer, het dorsen dus. En er is ook sprake van wannen. En het is een duidelijk bijbelse aangelegenheid dat het dorsen, zowel als het wannen, te maken heeft met wat wij dan noemen besnijdenis. En dus met wedergeboorte. Het is namelijk het wegnemen van de uiterlijke dingen, van de buitenkant. Wegnemen van het lichaam des vleeses, om het dan maar zo te zeggen. Zo wordt het in Colossenzen genoemd. Het is het wegnemen van de oude mens eigenlijk, de oude schepping, de omhulling. En het is de openbaring van de vrucht zelf. En daarom is het de openbaring van een nieuwe schepping. Dat is de gedachte, want bij dorsen wordt immers de graankorrel ontdaan van zijn omhulsel. Of, laat ik zeggen, gescheiden van zijn omhulsel. Dat is heel interessant, want dan ligt het allemaal door elkaar. Graan en het kaf. Dat is het omhulsel namelijk. Dat ligt dan door elkaar. En het volgende wat gebeuren moet, is inderdaad dat het kaf definitief moet verdwijnen. Dat is een tweeledig proces dus. Eerst scheiding tussen het graan en het kaf. En daarna moet het kaf ook inderdaad verdwijnen. En dat gebeurt dan door de wind. Hè? Dat is het wannen. Dat gebeurt doordat men, heb ik me laten vertellen, het graan met het kaf en alles in een doek of in een kleed doet. Of in een mand, want er wordt op allerlei manieren, soms als één man dat moet doen, wordt het met een grote platte mand gedaan. En dan wordt het omhoog gegooid in de wind. En de bedoeling is dan dat het zwaardere graan naar beneden valt en dat het veel lichtere kaf door de wind, door de geest dus, want dat is hetzelfde, wordt weggeblazen. En het hele proces van dorsen, dat is gemakkelijk genoeg. Dat is namelijk een kwestie van dood en opstanding. Scheiden dus. Want scheiden is immers sterven. Dat is heel gemakkelijk hoor. Hè? Ja, scheiden is verscheiden, noemen wij het in het Nederlands. Maar laat u niet meer misleiden door het voorvoegsel. Sterven is scheiden, zoals de Fransen het ook zo plechtig uitdrukken. Maar ik waag me niet aan het Frans. Maar die zeggen dat ook, hè. En zo is het maar net, de scheiding tussen het kaf en het graan is dus een kwestie van de dood, waarna Dus eigenlijk dood en opstanding, hè? Wegnemen van het oude, het openbaren van het nieuwe. En nadat men wedergeboren is, dan krijg je nog het proces van het wannen. Namelijk, dat is wat wij heiligmaking noemen. Namelijk het wegwerken van die oude schepping, die er namelijk nog wel is. We hebben ze leren onderscheiden, een oude schepping en een nieuwe schepping. De oude mens en de nieuwe mens. Oftewel, ziel en geest. We hebben het verschil leren verstaan, dat wel, maar die oude mens die moet minder worden en die nieuwe mens moet wassen, om het dan zo te zeggen, groeien dus. En dat wannen, dat is dus het proces van heiligmaking zoals dat in de Nieuwtestamentische brieven naar voren gebracht wordt. Het verdwijnen van de oude mens. Ik hoop dat duidelijk is, hè? Ja. Nou moet ik zeggen, er wordt hier niet gedost en er wordt hier niet wat was het ook weer, gewand? Was het niet zo? Oh, hè? Nee, ik weet het nog, ik kan dat niet onthouden. Hier en daar ook op een fout te maken natuurlijk, hè? Goed, dat proces dat speelt zich hier niet af, maar het wordt genoemd. Daar houdt het dus mee verband. En daar gaat het maar om. Zodat we bepaald worden, nu al op voorhand, bij die kwestie van dood en opstanding en heiligmaking. Nou, en dan staat er dat wat daar gezegd wordt, baat u en zalf u en doe uw klederen aan en ga af naar de dorsvloer. Maar maak u de man niet bekend totdat hij geëindigd zal hebben te eten en te drinken. Ik zal u niet verklaren nu wat het precies betekent. Maar dat komt zo wel. Maar het gaat erom dat zij zich gereed maakt om de man en uiteindelijk de bruidegom, want daar komt het op neer, te ontmoeten. Dat is wat Israël doet en geacht wordt te doen. Israël wordt altijd tijd gegeven in de Bijbel om zich gereed te maken en uit te gaan de bruidegom tegemoet. Dat is ongeveer de gedachte. En dat Boas die bruidegom zal zijn, wel, dat zit in het verhaal, want hij is immers de losser. En dus als hij lost, wordt hij vanzelfsprekend ook de bruidegom. Dus de vrouw maakt zich gereed. Dat is een verschijnsel wat we de hele Bijbel door verder ook tegenkomen. In Openbaring, natuurlijk bij de bruiloft des lams. Zijn vrouw heeft zichzelf bereid, staat er. Dat is inderdaad ook Israël. En we vinden hetzelfde verschijnsel bij in de geschiedenis van Esther, uiteraard. Hè. Nou goed, ze maakt zich gereed en dan gaan we verder. Er staat er dat Naomi zegt, het zal geschieden als zij nederligt, dat gij de plaats zult merken waar hij zal nedergelegen zijn. Dat merken wil zeggen bemerken. Hè? Je houdt hem maar in de gaten en dan zul je wel zien waar hij ligt. Waar het was, wist Naomi kennelijk ook niet. Maar ze zegt tegen Rut, je let maar een beetje op hem, dan kom je daar wel achter. Hou hem in de gaten, hij gaat eerst eten. Hè? Dat heb je zo met schoonmoeders, hè? Die weten precies wat mannen gewoonlijk doen. Die overdag moeten ze dorsen en wannen en zo. En dan gaan ze eten. En dan hebben ze de buik goed rond. En dan vallen ze in slaap. Zo ligt dat gewoon. Dan gaan ze in stro liggen. Dat is het, hè. Naomi wist dat precies te vertellen. Nou, gij zult dus wel bemerken waar hij zal nedergelegen zijn. En dan staat er, ga dan in en sla zijn voetdeksel op en leg u. Zo zal hij u te kennen geven wat gij doen zult. Ja, dat zat er wel in, hè. Ik weet niet, ik ben niet geneigd deze dingen me te lezen in een historische context. Dat heb ik nou eenmaal. Als ik het lees, denk ik meteen altijd, wat zou daar nou de betekenis van zijn, hè? Ik heb altijd wat moeite om me voor te stellen met waarom het zo gebeurde zoals het hier staat. Hè? Hoe komt Naomi erbij om het zo te doen? En dan denk ik, nou, het zal toch wel de bedoeling wezen dat Rut op een of andere wijze deze Boas het hof maakt. En ze zoekt daarvoor de gunstige tijd uit, want de liefde van de man gaat ook door de maag. Dus als hij gegeten heeft, dat is het, hè? Ik zie de meest bijzondere blikken op mij gericht. Moet eens hier komen kijken, dat is een interessant gezicht zo. Nou, sommigen kijken van vertel mij wat en anderen zeggen zou dat nou, hè? Nou, zou dat nou, nou ja. Maar goed, zo zal hij u te kennen geven wat gij doen zult. Eerst vertelt Naomi het en tot daar gaat het verhaal en dan zegt ze en verder zal hij het wel vertellen. Zodat zij, Rut, zich overgeeft aan leiding. Even erop ingaan, Rut is natuurlijk een type van een bepaalde generatie van Israël, ik heb het al eerder verteld. En Naomi is de uitbeelding van het volk, de natie als zodanig. historisch gezien, de achtergrond. En het is in ieder geval zo dat als ooit een generatie van Israël tot bekering komt en tot aanvaarding van de losser, dan is dat op grond van de overlevering der vaderen. Kortom, op grond van datgene wat uit de geschiedenis van Israël aan haar is overgeleverd. Ik hoop dat dat duidelijk is, hè? Eer uw vader en uw moeder, zegt de wet. En het houdt inderdaad wat Israël betreft in dat men zou luisteren naar datgene wat van de vaderen is overgeleverd. Althans met betrekking tot het woord van God, uiteraard. De instructies die God gaf aan Abraham, Isaac en Jacob en al die andere gelovigen, die komen terecht bij de latere generatie van Israël. En de boodschap die in de toekomst, maar ook in het verleden aan Israël gepredikt werd, is geen andere dan de boodschap die ook Abraham, Isaac en Jacob enzovoorts gehoord hebben. Namelijk dat ze hun vertrouwen zouden stellen op Jehovah hun verlosser. Nou, die vers hebben we wel eens gelezen, dus dat ga ik nou niet meer doen, hè. Ik ga maar meteen verder. Zij zeiden tot haar, al wat gij zegt, zal ik doen. Dat tot mij, heeft men er hier en daar ingevoegd in sommige manuscripten. En dat mag er wel blijven staan, maar het heeft geen enkele zin om het te laten staan. Dus ze zegt gewoon, al wat gij zegt zal ik doen. En als u iets van de schrift weet, dan moet dat het belletje doen rinkelen. Want dat is precies wat Israël al eerder gezegd had. Alleen toen deed Israël het niet. En toen werd het niet gezegd tot Naomi, maar toen werd het gezegd tot Mozes. En dat is precies wat ik bedoel. Dat is de stamvader van Israël, de uitbeelding van het Joodse volk als zodanig. En Mozes kwam met de woorden Gods bij Israël en Israël zei, al wat de Heere gesproken heeft, dat zullen we doen. En zo begon het oude verbond. Want er kwam het woord van God tot Israël en het woord van Israël tot God, namelijk dat ze ermee akkoord waren met deze overeenkomst. De wet, de huwelijkswetgeving eigenlijk van God, die kwam ooit tot Israël en Israël zei, op de vraag wat is hierop je antwoord, zei Israël, ja, zou haar man dienen. Al wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. U vindt die woorden bijvoorbeeld, laat ik het maar even opzoeken, in Exodus 19. Exodus 19, vers 7. Daar staat, en Mozes kwam en riep de oudsten des volks. Dat moet je even onthouden vast, hè. Hij riep de oudsten des volks. Dat is namelijk wat later gebeurt in Rut hoofdstuk 4. Als Boas naar de poort gaat om te praten met die andere losser, dan komen de oudsten des volks erbij. In tegenwoordigheid der oudsten mijns volks staat daar, Rut 4 vers 4. En hier vind je hetzelfde. En hier in Exodus 19 staan we aan het begin van het oude verbond. Er staat dat Mozes kwam en riep de oudsten des volks en stelde voor hun aangezichten al deze woorden die de Heere hem geboden had. Toen antwoordde al het volk gelijkelijk, ze waren het allemaal met elkaar eens, eenstemmig dus. Ze zeiden, al wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. En Mozes bracht de woorden des volks weder tot de Heere. Mozes bracht eerst de woorden des Heeren tot het volk. En daarna bracht hij de woorden van het volk tot de Heere. Ze hadden allebei ja gezegd en waren het eens geworden. En Israël had trouw gezworen aan de Heere. Al wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. Dat was het begin van het oude verbond. Maar als de lossing tot stand komt, kortom, als verlossing tot stand komt, dan staan we niet aan het begin van het oude verbond, maar aan het begin van het nieuwe verbond. En aangezien het oude een type, een voorafschaduwing is van het nieuwe, is het dus helemaal niet gek dat we hier in Rut 3 vers 5 lezen, dat Rut zegt, al wat gij zegt zal ik doen. Hetzelfde begin, dus een belofte van trouw. Nou, en dan volgt vers 6. Namelijk, alzo ging zij af naar de dorsvloer en deed naar alles wat haar schoonmoeder haar geboden had. Dat is het verschil met het oude verbond. Want daar had de Heer geboden en Israël hield zich niet aan die woorden. Al voordat de woorden Gods zwart op wit, laat ik maar zeggen, voordat het trouwboekje werkelijk ondertekend was, dat wil zeggen voordat het zwart op wit stond, was Israël al ontrouw en had een gouden kalf laten maken enzovoort. Je kent die geschiedenis. Voordat de wet kwam was hij al gebroken, zo is het eigenlijk. En hier is het anders, want hier staat, ze ging af naar de dorsvloer en deed naar alles wat haar schoonmoeder haar geboden had. Ze beloofde het eerst en daarna deed ze het ook. En je moet het toch, U moet toch aandacht aan geven dat dit er allemaal zo staat. Dit soort details. Ja, het was voldoende geweest als er gestaan had dat ze inderdaad deed wat Naomi gezegd had. Maar er staat eerst dat ze het belooft te zullen doen en daarna staat dat ze het ook inderdaad deed. Hier gaat het dus wel volgens het plan en zoals het zou moeten. En dan vers 7. Als nu Boas gegeten en gedronken had en zijn hart vrolijk was, zo kwam hij om neder te liggen aan het uiterste van een hoop enzovoorts. En letterlijk staat hier in vers 7 dat Boas ophield te eten. Als nu Boas ophield van eten en drinken. Dat is de gedachtegang. Hij eindigde het eten en drinken. Dat betekent natuurlijk heel gewoon wat het betekent. Namelijk de maaltijd was afgelopen, maar het staat niet gewoon hij had gegeten en gedronken, er staat hij was geëindigd. Waarmee? Wel met de maaltijd. En dat is van belang. Want wat is een maaltijd? Wat beeldt een maaltijd uit? Gewoon consequent altijd hetzelfde antwoord geven. Hè? Juist. Een maaltijd is gemeenschap. Noem eens een ander woord voor gemeenschap. Er zijn er nogal wat, hoor. Ja, ja, communicatie, ja. Ik zoek nog een andere. Hè? Liefde. En dan nog een bijna hetzelfde. Leven. Want de maaltijd is leven. Gemeenschap, communicatie, liefde, leven, jazeker. Dat is allemaal synoniem. Dus er staat feitelijk, als Boas ophield te leven. Op de dorsvloer. Ja, typologisch, hè? Ja, dat is gewoon zo. Hij hield op te leven. Op de dorsvloer, dat is zo gek niet, want zo is het nou eenmaal. De dorsvloer, op de dorsvloer wordt immers gedorst, dat wil zeggen, daar is sprake van dood. Van scheiding. Zie. Dood is immers scheiding. En leven is gemeenschap. En een maaltijd is gemeenschap, dus een maaltijd is leven. Maar hier is ophouden van de maaltijd en dus ophouden van leven. Als nu Boas gegeten en gedronken had. Dat is dus een uitdrukking die slaat op de dood, op de kruisiging van de Heer Jezus. En kijk maar verder, ja, je zit me vreemd aan te kijken, maar het is echt zo. Lees gewoon verder. Boas had geëindigd eten en drinken en zijn hart was vrolijk, staat er. Maar dat staat er ook niet, er staat zijn hart was goed. Tof, gewoon staat er. Tof, ja. Ja, met een beter, niet met een F. Hè. Het ene is Hebreeuws, het andere is Jiddisch, maar... Ja, zijn hart was tof. Dat wil zeggen, hij was, zat. Dat is een raar woord, hè. Hij was, zal ik een net woord gebruiken, hij was tevreden. Hij was verzadigd. Hij was welgedaan, zeggen wij. Maar dat betekent gewoon, hij had het wel gezien, hij was het zat en hij ging slapen. Dat was het, was het eind van het verhaal. Het zat erop. De dag was ten einde, hij had gewerkt en hij had gegeten. En dat was het dan. Zal ik eens een term gebruiken? Het was volbracht. Het was gebeurd, het was volbracht, dat was het gewoon. Het was tof. Het was goed, het was voltooid. Zijn hart was tevreden. Zo kwam hij om neder te liggen. Nou, als iemand zich nederlegt, dan dat is een beeld van... Dat is in ieder geval slaap. En dat is dus ook in elk geval een beeld van de dood. Maar ook van rusten. Zo kwam hij om neder te liggen. En dan staat er dat het was aan het uiterste van een hoop. En de vertalers denken dat wij niet weten wat die hoop is, dus zetten ze korenhoop. Maar dat staat er niet, dat staat aan het uiterste van een hoop. Aan het einde, want dat is het uiterste, van een hoop. En dit woord hoop, dat betekent een verzameling. Een inzameling. Dat wat allemaal bij elkaar hoort. En aan het eind daarvan, daarnaast dus, daarbuiten zou je moeten zeggen, gaat hij liggen. Ja, wij zouden zeggen, hij ging liggen op stro, maar dat staat er niet. Misschien staat dat in de kinderbijbel, maar hier staat het niet. Er staat, hij ging liggen bij zo'n hoop. Ja, het zal wel koren geweest zijn, of koren en kaf door elkaar, ik weet er niks van. Het maakt ook niet uit, maar hij lag daarnaast, aan het uiterste daarvan. Wel, ik geloof dat de bevestiging is van het voorgaande. Want het eindigen van eten en drinken spreekt over de dood. Zijn hart is vrolijk, zijn hart is welgedaan, wil zeggen dat het erop zit en dat het volbracht is, spreekt dus ook van de dood. Zo kwam hij om neder te liggen, spreekt van de dood. Aan het uiterste van een hoop spreekt dus ook over de dood. Want de verzameling, hier vertaald met hoop, de verzameling is gewoon de verzameling van alles wat bij elkaar hoort. Kortom, het is de lege plaats. De verzameling, de vergadering van Israël bijvoorbeeld, wordt een lege plaats genoemd. En als men aan het uiterste daarvan gaat liggen, dan ligt men er dus naast. Kortom, het zich nederleggen aan het uiterste van deze verzameling, deze hoop, is een beeld van het uitgaan buiten de lege plaats. En in de praktijk betekent dat inderdaad dat men voor die lege plaats dood is. Dat is de gedachte. En al die dingen zijn precies hetzelfde, want sterven is uitgaan buiten de lege plaats, namelijk het verlaten van de wereld, de maatschappij, de samenleving, of hoe je dat maar noemt. En bovendien is dat het ingaan van de rust. In zeker opzicht althans. Maar in ieder geval, in de Bijbel wordt dat bevestigd. Maar laten we maar gewoon verder gaan, daar staat er dan. Daarna kwam zij stilletjes in en sloeg zijn voetdeksel op. En legde zich. Dat wil zeggen, zij lag waar hij lag. En bovendien aan zijn voeten. Hetgeen duidt op vernedering natuurlijk. Maar wij kennen meer van dit soort situaties. Ik moet hier, als ik dit lees, denk ik altijd aan die andere vrouw. Die aan de voeten van de Heer Jezus nederknielde. Terwijl de Heer aan lag. En lag. Ja. En zij zalfde zijn voeten. Het is net zo'n situatie. Dit beeld is ook precies hetzelfde. Want er staat er, als de Heer commentaar erop geeft, zegt ze doet dat met het oog op mijn dood, op mijn begrafenis. En daar gaat het hier ook over. Namelijk, de slapende Boas is een type van de Heer Jezus in het graf. En Rut die zich daarbij legt, is een type van de gelovige die één plant wordt met Christus in de gelijkmaking zijns doods. En daarom kennen we het vervolg op het verhaal. Zij zal namelijk ook met hem opstaan. Dat is de gedachte. Ik lees maar even verder, vers 8. Er staat, het geschiedde te middernacht, dat die man verschrikte en om zich greep. Dat is een synoniem, ja. Hij verschrikte en namelijk hij greep om zich heen. Wat hier vertaald is met verschrikken, heet in andere vertalingen dat hij sidderde, hij bewoog gewoon. Oftewel, hij draaide zich om. En dat staat er ook achter. Hij verschrikte en greep om zich. En ziet, een vrouw lag aan zijn voetdeksel, aan zijn voeteneind dus. Je zult het maar in je walletje vinden, zeiden ze in militaire dienst. Alleen toen heb ik nooit aan deze geschiedenis gedacht, hè. Ja, je walletje, dat is de opgestapelde en opgevouwen dekens, hè, op het bed, hè. Nou goed, en ziet, een vrouw lag aan zijn voetdeksel. En hij zeide, ja, wat zou je nou anders zeggen? Wat meu, zeggen ze hier in wezen, heb ik geleerd. Ik heb het goed opgeoefend. Wat meu. Maar hier staat er, wie zijt gij? Hm? Als ze de Bijbel nog een vertaling naar omgangstaal, mensen, wat, hè? Maar zullen we lachen? We houden alleen zo weinig Bijbel over, denk ik wel eens, maar goed. He? Maar ik heb nog enkele suggesties dus. Hij zeide, wie zijt gij? En zij zeide, ik ben Rut, uw dienstmaagd. Slavin eigenlijk dus, hè? Een type van het oude Israël. Slaaf. Herinnert u zich die geschiedenis? Ik doe maar gewoon een beroep op uw geheugen. De geschiedenis waarbij de Heer tot Israël zegt dat ze vrijgemaakt moeten worden. En dan zeggen ze, we zijn zonen van Abraham. En we hebben nooit iemand gediend. En hoe zeg je dat we vrij moeten worden? En dan zegt de Heer, het kan wel zijn dat je zonen van Abraham bent. Maar je bent in ieder geval in slavernij. Want ieder die de zonde doet is een slaaf van de zonde. Dat is sowieso niet vrij. Zie. Maar hier is Rut die tot Boas komt en zegt, ik ben uw dienstmaagd. En dat is een nieuwtestamentische waarheid, namelijk dat men verlost wordt van de slavernij, van de dienstbaarheid van het oude verbond, en gemaakt wordt tot dienaren, dienstknechten eventueel, maar dienaren van het nieuwe verbond. En die ons daartoe bekwaam maakt is God, staat er. Die ons bekwaam maakt is God, die ons bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaren van het nieuwe verbond. Dat is 2 Korinthe 3 en ik probeer zo lang mogelijk uit te stellen om naar het Nieuwe Testament toe te gaan, omdat ik dat beter kan doen nadat we zo ver mogelijk door het hoofdstuk heen zijn. Want dan hebben we al deze gegevens en dan zullen we zien dat we ze later weer tegengekomen in het Nieuwe Testament. Hoe dan ook, ik ben uw dienstmaagd. Zij onderwerpt zich dus aan de losser, aan de verlosser. En u weet typologisch, de verlosser is de Heere. Dus dit is een beeld van Israël wat zich onderwerpt aan de Heere. En daarom zegt ze ook, breid dan uw vleugel uit over uw dienstmaagd. En dat heb ik ook al eens een keer verklaard, wat het is, vleugel uitbreiden. Want dat kwam namelijk voor in vers 12 van hoofdstuk 2. Waar Boas zegt, de Heere vergelde u uw daad en uw loon zij volkomen van de Heere, de God Israëls, onder wiens vleugelen gij gekomen zijt om toevlucht te nemen. En hier zijn we in 3 vers 9. En dan neemt Rut de toevlucht tot de vleugels van Boas in dit geval. Waarmee je maar weer ziet dat Boas een type is van de Heer. Maar dat hebben we allemaal al verteld, hè. En ook dat vonden we in het Nieuwe Testament. De Heer die Jeruzalem naderde op de laatste dag van de 69e week van Daniël. En zegt, hoe dikwijls heb ik u willen bijeenvergaderen. Onder mijn vleugels gelijk een hen haar kiekens bijeenvergaderd. Maar gij hebt niet gewild. En hier vind je Rut, die dat wel wil. En die zich stelt onder de vleugels, onder de bescherming dus, onder de zorg van Boas. Wat zegt ze dat toch leuk? Ze zegt, of Boas vraagt, wie zijt gij? En zij zegt, ik ben Rut en gij zijt de losser. Ze zegt wie ze zelf is, maar bovendien zegt ze wie hij is. Gij zijt de losser. Maar dat is altijd de vraag, wie is de losser? En zij zegt, gij zijt de losser, want gij zijt de losser. En ze komt dus tot kennis, tot aanvaarding van de losser, Boas. En dat is een beeld van Israël, wat tot aanvaarding komt van haar Messias, uiteraard. Maar nou wordt het ingewikkelder. In vers 10, daar komt vers 10, daar staat, en hij zeide, gezegend zijt gij den Heere, mijn dochter, want de Heere wordt er altijd bij genoemd als Boas zijn mond open doet. Gezegend zijt gij den Heere, mijn dochter, gij hebt deze uw laatste weldadigheid beter gemaakt dan de eerste. Die eerste weldadigheid was dat ze kwam op het land van Boas om daar aarde te lezen. Maar hier staat dat deze tweede weldadigheid, dat ze kwam op de dorsvloer van Boas om hem te huwen eigenlijk, want er komt het neer om één met hem te worden, dat die weldadigheid beter is dan de eerste. En zo is het, want daarmee is gewoon gezegd dat het de tweede verbond beter is dan de eerste. De laatste weldadigheid, deze tweede weldadigheid, dat is ook de weldadigheid van David die getrouw is. Kent u die uitspraak uit Jesaja 55, waar de Heer zegt, ik zal u geven de gewisse weldadigheden van David die getrouw zijn. Want de weldadigheden van David waren niet getrouw, want David stierf en het liep slecht af met het koningshuis van David. Maar de Heer zegt, ik zal u geven de weldadigheden van David die getrouw zijn. En in Handelingen 13 staat erbij dat dit vers uit Jesaja 55 spreekt over de opstanding van Christus. De zonen Davids, die uit de dood is opgestaan, de dood heerst niet meer over hem, dus is hij getrouw en zijn weldadigheden zijn dus ook trouw, zij blijven namelijk. En dan heb je hetzelfde verhaal, de eerste weldadigheid is dan in dit geval het koningshuis van David, in de oude schepping wel te verstaan, maar de laatste weldadigheid is het koningschap van de zonen Davids, als eersteling van de nieuwe schepping. Hetzelfde verhaal, de eerste verdwijnt. De eerste wordt weggenomen om het tweede te stellen. Dus gij hebt deze uw laatste weldadigheid beter gemaakt dan de eerste, terwijl gij geen jonge gezellen zijt nagegaan, hetzij arm of rijk. Wie die jonge gezellen zijn, dat kan ik me wel voorstellen. Ik denk dat het slaat op afgoden. Ik heb al eerder gezegd, die vleugelen, die worden in de Bijbel het meest genoemd eigenlijk in verband met afgoden. Mannen dus, ten opzichte van Israël. Israël is immers de vrouw. En de vleugels zijn dan de vleugelen van de beschermingen van de afgoden. Andere mannen zijn dan ook inderdaad afgoden. De man is de Heere. En dan gaat het hier ook om, Rut is niet andere gezellen nagegaan, arm of rijk of wie dan ook. Geen afgoden gediend, maar nu wendt ze zich tot de Heere. Nou, en nu mijn dochter, vrees niet, al wat gij gezegd hebt zal ik doen. Aardig is dat, hè? Eerst zegt Naomi tegen Rut, doe zus en zo. En Rut zegt, al wat u gezegd hebt zal ik doen. En Rut gaat dus naar Boas en vertelt Boas zus en zo. En Boas zegt, al wat je gezegd hebt zal ik doen. Dus de woorden komen van Naomi via Rut bij Boas en Boas bevestigt ze. En daarmee is natuurlijk het verhaal eigenlijk rond. Want dat wat van Israël wordt overgeleverd door de eeuwen heen is afkomstig van de Heer zelf. En Israël zelf zal dat woord uiteindelijk weer spreken tot de Heer. Zie? De Heer heeft zich bekendgemaakt als de losser, zal ik maar zeggen. Als degene die hen heeft uitgeleid uit Egypte. Als de Heer zich voorstelt en Israël zegt hij, ik ben de Heer uw God die je uitgeleid hebt uit het diensthuis. Uit de slavernij. En in de toekomst komt datzelfde Israël tot de Heer en zegt, wij zijn in slavernij, leid ons alstublieft uit. Want u bent degene die dat doet. U bent namelijk de losser. Zie, datzelfde woord uit het Oude Testament wordt aangehaald. Denk dat Deuteronomium 30 wordt aangehaald. Waar gesproken wordt over Israëls bekering en haar terugkeer tot de Heer. Waarna de Heer Israël zal terugverzamelen en zal brengen in het land en het erfelijk aan haar zal geven enzovoorts. En dan zie je dus dat de wet wordt aangehaald in verband met de wederkomst van Christus en in verband met de verlossing. Maar goed, er staat dus nu mijn dochter vrees niet, want inderdaad, Boas is een type van de Heer zelf en als de Heer zich openbaart, zegt hij altijd, vrees niet, want ik verkondig uw blijdschap. Ja, daarom zijn alle gelovigen ook altijd zo blij, hè? Ja, ik meen het. Ik meen, hè? Ja, als ze gelovigen zijn, zijn ze blij. En als ze niet blij zijn, dan weet ik niet wat ze geloven eigenlijk. Maar, hè? Goed. Vrees niet, zegt hij, al wat gij gezegd hebt zal ik doen, want de ganse stad mijns volks weet dat gij een deugdelijke vrouw zijt. Hij weet precies wie zij is. Waarom is ze deugdelijk? Waarom is deze vrouw nou zo deugdelijk? Wat weet hij nou van haar? Punt 1, ze is gekomen tot de God Israëls. Hè? De Moabitische. Ze is gekomen tot de God Israëls met Naomi mee. En wat weet hij verder nog meer? Eigenlijk niks, behalve dan dat ze is komen aren lezen op zijn land. En nu niet alleen genoegen neemt met zijn aren, maar bovendien ook hemzelf wil hebben. Dat is alles. En dus is zij een deugdelijke vrouw. Makkelijk, hè? Nou, dat zegt de Heer over Israël ook. Dat is een deugdelijke vrouw, wanneer die vrouw namelijk zich bekeert tot de Heer. Komt tot de Heer. Vanuit het buitenland wel te verstaan, maar uiteindelijk, hè? Maar komt tot de Heer. En dat is die deugdelijke vrouw. Die huisvrouw der jeugd enzovoorts, hè? Ja, ja. Goed. Nu dan. Vers 12. Nu dan. Wel is waar. Nou, dan wordt het ingewikkeld, hè? Want je zou nu meteen vanaf hier zou je door kunnen gaan, vanaf vers 11 dus zou je door kunnen gaan naar vers 13 van hoofdstuk 4, namelijk, alzo nam Boas Rut en zij werd hem ter vrouwe en hij ging tot erin en de Heere gaf haar dat ze zwanger werd en een zoon baarde enzovoort. En dan is het verhaal af. Want dat is lossing, dan moet een vernageslacht verzorgd worden, want dat is nu helemaal zo met die lossing. En dat is er hier, dus dat is het verhaal rond. En de moeilijkheid zit erin dat we nou een complicatie krijgen. En dat is dus een van de belangrijkste delen feitelijk van de geschiedenis. Juist omdat het zo opvalt. Want normaal had hier het verhaal af kunnen zijn. Boas komt tot de losser en de losser zegt inderdaad is goed, komt alle wat je gezegd hebt zal ik doen, klaar. En zo was het ook, want hij nam haar ten vrouw. En onder ons gezegd, wat maakt het nou ons nou uit dat er eerst nog een andere losser was? Even historisch gezien, hè? Wat maakt het nou uit of er nou eerst een andere was die dan niet wilde? Bovendien, het is toch zo onbelangrijk dat ons niet eens verteld wordt wie die man eigenlijk was, die andere losser. Ja, dus het is niet belangrijk, hè? Maar en dat het dan toch vermeld wordt, dat legt daarom nadruk op die geschiedenis. Dat is wat er uitspringt. Namelijk dat Boas wel de losser is, maar er is eerst een ander. En daar ligt de klemtoon op. Dat kan ook niet anders, daar moet de klemtoon op liggen. Ik kan het ook op andere manier verklaren, maar dan loop ik er op de dingen vooruit. We zijn hier bezig met typologie. En typologie is niks anders dan het bestuderen van de verborgen betekenissen van de schrift. Die verborgen betekenissen zijn dikwijls de belangrijkste, zoals in het boek Rut. Hier is de typologische betekenis absoluut de belangrijkste. Ik hoop dat dat duidelijk is. Maar die verborgen betekenis van de schrift, dat is niet zomaar iets, maar die verborgen betekenis houdt verband met wat genoemd wordt de hele Bijbel door, de verborgenheid. De verborgenheid die van de alle eeuwen, of van voorgaande eeuwen verborgen is, of van voorgaande geslachten verborgen is, maar nu geopenbaard is, zegt Paulus, door zijn heilige apostelen en profeten, aan wie hij wil bekendmaken, enzovoorts. En die verborgenheid, die houdt verband met de tegenwoordige bedeling waarin wij leven, namelijk de tijd waarin de Heer Jezus Christus weliswaar de koning is van het Koninkrijk der Hemelen, maar waarin hij zich en zijn koninkrijk verbergt. Christus verbergt zich en zijn koninkrijk, dat is de gedachte. En die verborgenheid, daarvan wordt gezegd dat die van voor de nederwerping der wereld bekend was, en het onderdeel was van Gods plan, maar dat het niet geopenbaard werd. En aan de apostel Paulus wordt het geopenbaard, en dan blijkt dat die verborgenheid inderdaad verborgen was in de schrift. Hoe dan? Nou, via deze methode, via die typologie, want dat is typologie. De verborgen betekenis van de letterlijke geschiedenissen. En dat betekent dus dat typologie juist en vooral spreekt over de verborgenheid. Omdat het gaat om verborgen dingen, gaat het om de verborgenheid. Het eenvoudigste voorbeeld daarvan vind je natuurlijk in Matthäus 13, waar de Heer in gelijkenissen spreekt. En gelijkenissen zijn verhalen waarin het eigenlijk uitsluitend gaat om de overdrachtelijke, dus de geestelijke of typologische betekenis. En dan wordt de Heer gevraagd waarom hij dat doet, Matthäus 13. En dan zegt de Heer, dat zeg ik, omdat het u weliswaar gegeven is om de verborgenheden van het koninkrijk te weten, maar die mensen daar allemaal, die is het niet gegeven. Die hoeven het niet te weten. En voor hun moet het dus verborgen worden. Dat is de gedachte. En dus de overdrachtelijke taal wordt niet gebruikt om iets duidelijker te maken. Integendeel, de overdrachtelijke taal wordt gebruikt om iets te verbergen. Dat wij het langzamerhand omkeren en zeggen, maar het maakt ons zoveel duidelijker. We zeggen, dat kan zijn, maar oorspronkelijk verbergt het de waarheid. Pas als we later de waarheid hebben leren verstaan, herkennen we hem alsnog in deze oud-testamentische geschriften. En dat is dan de bevestiging van het feit dat deze verborgenheid inderdaad in voorgaande eeuwen bekend was bij God. En zelfs dus ook tot uitdrukking komen in zijn woord. Alleen het kost ons wat moeite soms om het terug te vinden. Maar wat ik probeer te vertellen is dat typologie dus per definitie moet spreken over de verborgenheid. Namelijk over de geschiedenis van de heilshistorie. Zo kan ik het niet zeggen, ik moet het gewoon zeggen. Het spreekt over de heilshistorie in de periode tussen het lijden dat op de Christus kwam en de heerlijkheid daarna. En zo zegt apostel Petrus dat in 1 Petrus 1. En daarom, we krijgen hier te maken nu met een deel van de geschiedenis, een deel namelijk wat uitdrukkelijk spreekt over iets wat verborgen is. Want wie is die andere losser? Een grote onbekende. Mr. X, zeggen we, of NN, hè? Hij is anoniem, hij wordt uitdrukkelijk niet genoemd, er wordt niet gezegd wie hij is, zijn familieverhouding wordt niet duidelijk gezegd. Dat wil zeggen, we kunnen hem eruit halen, maar het staat er niet duidelijk genoeg in elk geval. We weten niet wie hij is, alleen het is meer familie dan Boas, dat is alles. Nou, meer niet. En dus gaat het om een verborgen aangelegenheid. En er is dus eerst sprake van een verborgen losser, die Israël niet lost, overigens, die Rut niet lost, hij lost dus Israël niet, waarna alsnog Boas, die van oudsher al op het toneel verschenen was, hè, waarna dus alsnog de oude Boas, om het dan zo te zeggen, Israël lost. Dat wil zeggen, er is eerst een losse die aangekondigd wordt, daarna is er een losse die zich verbergt en daarna is er een losse die openbaar wordt, namelijk Boas. En dat is de gedachtegang en daarmee heb ik het hele verhaal natuurlijk alweer verteld. Want we komen in vers 12 waar dan staat, nu dan, wel is waar dat ik losser ben, dat woordje een, dat moet je gewoon weglaten, want dat bestaat niet eens, hè. In de grondtalen van de Bijbel. Er staat dus gewoon nu dan. Wel is waar dat ik losser ben. Aardige, in vers 9 stond. Gij zijt de losser. Net alsof er geen andere was. En Boas ontkent het niet. Maar ligt het wat nader toe. Hij zegt ja, dat is inderdaad waar. Dat ik losser ben. Maar er is nog een losser. Nader dan ik. Want dat na. Nader is immers een vergrotende trap van na, hè? Na, een vergrotende trap, nader. Er is iemand die nog dichter bij Rut staat, want we hebben in het verleden gezien dat de losser het meest naaste familielid is. Kortom, de losser is de naaste. En hier is iemand die is nog meer naast, hè, nog naaster, dus, of nog nader dan deze Boas. En daarom dan zegt hij, blijf deze nacht over. Voorts in de morgen zal het geschieden, indien hij lost, goed, laat hem lossen, maar indien het hem niet lust u te lossen, zo zal ik u lossen, zo waarachtig als de Heere leeft. Want als Boas spreekt, noemt hij de naam des Heeren. En dan komt het verhaal. Alzo lag zij neder aan zijn voetdeksel tot de morgen toe en hij stond op. Eer dat de een de ander kennen kon. En nou is er een synchronisatiefoutje. Boas staat op dus en Rut blijft liggen. Zo lees je dat, hè? Boas staat op. Ja, Rut staat daarna ook op, daar gaat het niet om. Maar, en er staat uitdrukkelijk bij, eer dat de een de ander kennen komt. Wel, dat is niet om onze nieuwsgierigheid te bevredigen. Hoewel wij dat natuurlijk denken van, zou er nou ook wat gebeurd wezen? Ja, wij zijn zorgzame ouders dan wel, wij kennen onszelf. Ik weet niet hoe het zit, maar in ieder geval, dat vragen wij ons dan af. En dan, hè? Maar daar gaat het heus niet om. Want de bedoeling is natuurlijk wel degelijk dat de een de ander zou kennen. Maar er staat, het gebeurt niet. Het zou wachten, namelijk tot hoofdstuk 4 vers 13, daar komt het op neer. En zeg me nou niet dat het komt omdat het voor de wet, dat ze eerst voor de wet moesten trouwen. Want dat is een misverstand. In de Bijbel vind je dat helemaal niet. In de Bijbel vind je dat een huwelijk bestaat uit gemeenschap. En dat is niet een papieren aangelegenheid. Integendeel, in de Bijbel vind je alleen dat een huwelijk meer is dan alleen maar een vleeselijke gemeenschap. Het is namelijk een gemeenschap van nog heel wat meer dingen. En omdat het ook een zakelijke aangelegenheid is, moet het dus via de wet geregeld worden. Dat is alles. En ik neem aan dat u met mij van mening bent dat toen Rebecca uiteindelijk Isaac ontmoette, dat ze toen niet eerst naar de burgerlijke stand gegaan zijn, al was het alleen maar omdat er geen burgerlijke stand was. Want weet u waarom een burgerlijke stand er is? Weet u dat? Dat is heel gemakkelijk hoor. De burgerlijke stand is nodig voor de militaire dienstplicht en voor de belasting. In de andere volgorde trouwens, eerst voor de belasting en dan voor de militaire dienstplicht. Want de belasting is eerst uitgevonden, daarna de dienstplicht. Want Nederland, ja wel zeker, wij Nederlanders weten dat, wij moesten de tiende penning betalen. Maar soldaten hadden we niet, want die kochten we in Zwitserland. Konden ze meteen kaas meenemen, hè? Nou, dus dat weet u. En toen... Ja, nee, dat is nou eenmaal zo. En in de Bijbel ook hoor, in wat is het, Lucas 2, de inschrijving, die volkstelling zal ik maar zeggen, was voor de belasting. Men werd ingeschreven en moest betalen. Het was niet zomaar leuk dat de statistici rondliepen en ambtenaren die zeiden, we willen graag zwart of wit hebben. Wel nee, de keizer had geld nodig. En dus moesten ze ingeschreven worden en betalen. Dat is het verhaal. Dus een burgerlijke stand is er niet opdat wij voor de wet zouden kunnen trouwen, maar de burgerlijke stand is er opdat wij belasting zouden kunnen betalen. Het heeft er dus in wezen niks mee te maken, want een huwelijk kan net zo goed gesloten worden, wat mij betreft, voor de notaris, want er moet gewoon een akte zijn. En in de praktijk gebeurt ook dat tegenwoordig nog vaak genoeg, namelijk dat men eerst naar de notaris gaat om de huwelijkse voorwaarden te regelen. Maar dat is nou net wat bij de wet geregeld behoort te worden, de huwelijkse overeenkomst. En dat is wat de Bijbel verstaat onder de wet en de vrouw is aan de man verbonden door de wet enzovoorts. Dat is niet de burgerlijke stand, maar dat is de huwelijksovereenkomst, de rechten en plichten die men onderling heeft. En bij ons loopt dat allemaal wat door elkaar. En we moeten daar dus ook niet al te zwaar aan tillen, zo is het niet. Maar wat we dus moeten weten, is dat het hier niet gaat om van de, ze hebben elkaar niet gekend, want het moest eerst geregeld worden op het stadhuis. Dat is het geval niet. Er is dus een andere reden voor en wel een typologische. Want hier hebben we te maken met een situatie 's nachts. Want als het dan morgen wordt, dan staat hij op. Voordat de gemeenschap heeft plaatsgehad, hij staat op. En hij zegt, ja, dan moet eerst nog de een en ander en andere dingen geregeld worden. Het is zover nog niet. En bovendien is het maar de vraag of hij zal lossen. Want misschien is er een ander. En dus staat hij op. Dat is makkelijk genoeg wat dat is, hè. Ja, waar is opstaan nou een beeld van? Van opstaan. Heel goed. Van opstanding dus. En dat is inderdaad des morgens vroeg. Ik moet denken aan Jozua 3. Daar staat, en Jozua maakte zich des anders op de andere morgen vroeg op. Hè? En er staat zo vaak in de Bijbel, op de andere morgen maakte hij zich vroeg op. Of des anders morgen vroeg maakte hij zich op en ging en deed. En het gaat altijd morgens vroeg. En dat is het, want op de derde dag stond Jozua vroeg op, maar de Heer stond ook vroeg op. Die heette trouwens ook Jozua, stond ook vroeg op. En hier heb je Boas die vroeg opstaat, want dat is inderdaad opstanding. En vroeg opstaan wil zeggen dat gaat om een eersteling. En vroeg opstaan van Boas is een type van de opstanding van Christus als de eersteling van het nieuwe verbond. Want het gaat hier om een verbond. Een huwelijk namelijk enzovoorts, dus nou noem ik verbond. Hoewel ik ook had kunnen zeggen als eersteling van de nieuwe schepping. Want dat hangt natuurlijk ook samen. Maar hier gaat het uiteraard om dat verbond. Hij stond op, eer de een de ander kennen kon. Want hij zeide, het wordt niet bekend dat een vrouw op de dasvloer gekomen is. En daar vinden we het begin van deze complicatie. Namelijk, er is iets wat verborgen moet blijven. Voorlopig. Pas later wordt er iets bekend, maar voorlopig blijft het verborgen. En zo is het met de opgewekte Christus en het nieuwe verbond en het koninkrijk enzovoorts. Het zou eerst verborgen blijven, en zeker voor Israël. Maar daarover hebben we het weer na de pauze. In de pauze opende zich even de discussie over de vraag wie er nou eigenlijk het eerste opstond. Namelijk in, wat was het ook weer, vers 14. Alzo lag zij neder aan zijn voetdeksel tot de morgen toe en hij stond op. Dat staat echt in mijn Bijbel. En hij stond op. En toen liet iemand mij een andere, eveneens Statenvertaling zien en er stond in, zij stond op. En in de, toen kreeg ik, denk ik, een nieuwe vertaling onder ogen. En daar stond gewoon, en stond op. Namelijk, alzo legde zij zich neder aan zijn voetdeksel en stond op. En er stond er dus helemaal geen persoonlijk voornaamwoord. Ik kan er geen uitspraak over doen, want ik zou het eerst via het Hebreeuws naam moeten kijken en daar ben ik zo snel niet in. Maar ik veronderstel dat er zelfs helemaal geen persoonlijk voornaamwoord staat, want dat is het meest gebruikelijke in het Hebreeuws. Namelijk helemaal geen persoonlijk voornaamwoord. En dan wordt het midden gelaten. Of hij of zij invullen, afhankelijk van hoe wij de zin begrijpen. En zo heeft men dat in de nieuwe vertaling kennelijk ook gedaan. Zij legde zich neder en als er dan staat en stond op, dan heb je het volste recht om hij in te vullen als uit de zin zou blijken dat het hij is, of om zij in te vullen als dat uit het zinsverband zou blijken. En als geen van beide uit het zinsverband blijkt, dan, ja, dan zitten we nu met het probleem. Zo zit dat.
Je kunt altijd zeggen één van de twee.
En er zal één van de twee dus ongetwijfeld de eerste zijn opgestaan. Als ik die zin lees in de nieuwe vertaling, zeg ik, dan zou het zij moeten zijn. Want er staat, zij legde zich neder en stond op. En dan zeggen we, dan is het zij. Maar de zin gaat verder met, want hij zeide, en het lijkt mij dat hij een verklaring geeft, niet voor waarom zij vroeg opstaat, maar dat hij een verklaring geeft waarom hij vroeg opstaat. Waar blijven we anders? Hè? En dat zal de reden geweest zijn dat deze oude Statenvertalers hier hij hebben ingevuld. En er komt dan nog wat anders bij. Als verder niks anders blijkt uit het zinsverband, dan wordt altijd hij ingevuld. In principe worden altijd mannelijke lidwoorden gebruikt. Dus zelfs in onze taal nog zo worden mannelijke persoonlijke voornaam worden gebruikt als niet uitdrukkelijk blijkt dat het om een vrouw zou gaan. Dus als er geen explicatie komt, dan zou toch inderdaad hij ingevuld moeten worden en niet zij. Maar goed, dit is even een slag min of meer in de lucht. Maar voorlopig hou ik het bij mijn oude Statenvertaling, want je hebt dus ook nieuwere. En dan zeg ik, hij stond op, want hij zeide, het wordt niet bekend dat een vrouw op de dasvloer gekomen is. Waarbij hij dus zelf verklaart waarom hij vroeg opstaat. Goed, mocht het anders worden, dan hoort u dat volgende keer. Dan komen we terecht in vers 15. Daar staat, voorts zeide hij, er zal wel gewoon staan, en hij zeide. Hij zeide, lang den sluier, en dan denken sommige mensen dat de sluier lang was, maar dat betekent het niet, hè. Langen is namelijk aanreiken. Dat heeft men een telescopische arm, weet je wel. Men krijgt een lange arm en reikt dus aan. Lang de sluier, hou hem even omhoog. Lang de sluier die op u is en houd dien. Dat wil zeggen, hou hem vast. Beter nog, in tegenwoordig Nederlands, hou hem op. Maar niet op het hoofd, maar hou hem op in je armen. Hou lang hem dus, hè. En houd hem op. En zij hield hem en hij mat 6 gerst. Dat het maten waren, dat zal best, ja. Maar hij mat 6 gerst en legde ze op haar. Daarna ging hij in de stad. Dat wil zeggen, hij vulde de sluier met 6 maten gerst. En legde die sluier vervolgens op haar, ja, op haar schouder, dus waar anders. Ja, of op haar hoofd misschien. Maar ik denk altijd maar op haar schouder. Dus de sluier wordt opgehaald en gevuld met gerst. En dat is zo'n mooi verhaal, hè. Want er komen weer in 2 Korinthe 3, waar ik nog steeds niet naartoe gegaan ben. En laat ik het dan, dat dan dus nu maar eens even doen. Waar de apostel Paulus een vergelijking maakt tussen het oude en het nieuwe verbond. Dat doet hij later in de Hebreeënbrief veel uitgebreider. Maar hier doet hij het in het klein. Hij zegt daar, ik moet het toch een beetje uitgebreid doen. Hij zegt in vers 3 van 2 Korinthe 3. Als die openbaar zijt geworden dat gij een brief van Christus zijt en door onze dienst bereid, die geschreven is niet met inkt, maar met geest. Namelijk met geest des levenden Gods. Niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen, namelijk harten. Ja, zo staat het er niet letterlijk, maar ik lees het meteen voor zoals het dan, wat dan de betekenis is. Zodat we het meteen begrijpen. Het is niet geschreven met inkt. Maar met geest van de levende God. Het is niet geschreven in stenen tafelen. Dat was het oude verbond. Het was geschreven in stenen tafelen. Maar dit was geschreven in vlezen tafelen. Namelijk in de harten der mensen. Vlezen tafelen des harten. Aangehaald uit Jeremia 31 vers 33. Want daar wordt gesproken over een nieuw verbond. Ter vervanging van het oude. Waarbij de wet geschreven zou worden in vlezen tafelen. Namelijk in het hart. In de harten der mensen. In hun binnenste. En wel doordat die geest in hun binnenste gegeven werd. Want dat is het verband natuurlijk. Hè? Nieuw verbond is door de geest en in de harten der mensen. En dan staat er, vers 5. Niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken als uit onszelf. Maar onze bekwaamheid is uit God. Die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaren van het nieuwe verbond. Dienaren des nieuwen testaments staat er. Dienaren niet der letter, maar dienaren des geestes. Dus niet letterlijke dienaren, maar geestelijke dienaren. Wat dat betekent het hoor? Ja, dat is een genitivus, kan er wel moeilijk over doen. Maar een tweede naamval zeggen we dan, en dan weet u het misschien nog niet. Maar dat der letter wil zeggen letterlijk en des geestes wil zeggen geestelijk. Dat is het gewoon. Niet letterlijke dienaren, maar geestelijke dienaren. Want de letter dood maakt dood, betekent dat. De letter dood, maar de geest maakt levend. En de letter is niet de letter van de Bijbel, maar de letter is die letter in die stenen tafelen, want daar ging het immers over. De wet dus, de letter dood, maar de geest maakt levend. Kortom, het oude verbond dood, met DT, het oude verbond maakt dood, maar het nieuwe verbond, een geestelijk verbond, maakt levend. En indien de bediening des doods, want onder het oude verbond was men dienaar, en dus heet het oude verbond een bediening. En omdat het oude verbond letter was en dode, heet het oude verbond dus een bediening des doods. Dat klopt precies, want de wet veroordeelt elk mens tot de dood. En dat is dus wat de wet doet. De mens doden. Indien de bediening des doods in letteren en in stenen ingedrukt in heerlijkheid is geweest, ziet u wat een letter is? Dat waren de letters van de wet. Wel, indien die bediening in heerlijkheid is geweest, alzo dat de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes niet konden sterk aanzien, om de heerlijkheid zijns aangezichts die te niet gedaan zou worden, hoe zal niet veel meer de bediening des geestes in heerlijkheid zijn? Of hoe zal niet veel meer de bediening des geestes in heerlijkheid zijn? Want beide zijn heerlijk, maar als de bediening des doods al heerlijk is, dan is de bediening des geestes nog heerlijker. Als het oude verbond al heerlijk is en spreekt over de heerlijkheid, dan doet het nieuwe verbond dat uiteraard in veel sterkere mate. Vandaar dan ook dat er uiteindelijk staat, aan het eind van dit hoofdstuk in vers 18, dat wij naar hetzelfde beeld in gedaante worden veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Namelijk, van het oude verbond naar het nieuwe verbond. Van heerlijkheid naar iets wat nog heerlijker is. Dat is de gedachte. En hier in dit hoofdstuk gaat het dus om die overgang van het oude naar het nieuwe verbond. En in dat verband wordt er gezegd dat wij niet moeten doen gelijkerwijs Mozes, vers 13 is dat, van hoofdstuk 3. Gelijk Mozes, die een deksel op zijn aangezicht legde, dat is gewoon een sluier, een bedekking. Een hoofddeksel, een sluier. Dat is gewoon een sluier. Die een deksel op zijn aangezicht legde, opdat de kinderen Israëls niet zouden sterk zien op het einde van hetgeen teniet gedaan wordt. Maar hun zinnen zijn verhard geworden, want tot op heden blijft hetzelfde deksel in het lezen des Oude Testaments zonder ontdekt te worden. Vers 14, het welk door Christus teniet gedaan wordt. Paulus zegt dus dat Mozes deed een bedekking op zijn gezicht, omdat zijn gezicht te veel straalde. En Polaroid bestond nog niet. Want dat is het dus gewoon, het is een heel letterlijke aangelegenheid. Zijn gezicht straalde en men kon niet tegen het licht. Ja. En dus deed hij een bedeksel, een sluier om zijn gezicht. En Paulus zegt, dat is typologisch. Want tot vandaag aan de dag ligt die bedekking over het gezicht van elke Israëliet. Want als je het woord van God leest, begrijpt hij niet wat het zegt. Het is bedekt voor hem. Staat er toch, want tot op heden blijft hetzelfde deksel. Dat is dat ding wat Mozes voor zijn gezicht had dus. Hetzelfde deksel blijft in het lezen des Oude Testaments. Zonder ontdekt te worden. Dat wil zeggen, de bedekking wordt niet weggehaald. Verdwijnt ook niet. Men leest de schriften, men bestudeert de schriften en men blijft verblind. Men houdt die sluier op. Ja. Waarna gezegd wordt dat die sluier door Christus teniet gedaan wordt. Het welk, staat er, dat slaat op de sluier, of het deksel. Het welk door Christus teniet gedaan wordt. En dan wordt het herhaald. Maar tot de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart. Doch zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen. Als Israël zich tot de Heer bekeert, pas dan verdwijnt de sluier. De bedekking. Ja. En daarom staat er in 1 Korinthe 11 dat wij als gelovigen geen hoofddeksel dragen wanneer we tot de Heer komen. Dan moet de hoed af. Ja, een Jood zet hem speciaal op als hij naar de synagoge gaat. En een Rooms-Katholiek neemt zijn hoed af als hij voorbij de kerk komt. Dat is waar. Die groet. Ik geloof dat hij Maria groet, als ik het goed begrepen. Ja, daar lachen jullie om, maar dat is echt waar. He? En een protestant doet zijn hoed af in de kerk. Sommigen nemen de pet af, maar die houden ze meestal voor het gezicht dan toch. Dus dan is het maar weer half, dan hangt het er tussenin. Dan is het van boven weg, maar dan hebben ze hem hier weer zitten. En per slotverrekening, Joden hebben hem vaak hier. Helemaal achterop. Ik begrijp nooit hoe het hangen blijft. Maar ik heb laatst gezien dat men daar gewoon een piekspel voor gebruikt. De mannen gebruiken dat. Om dat keppeltje achter op het hoofd vast te houden. Nou goed. Maar in ieder geval, het gaat om een bedekking die weggenomen is. Ik zeg het er maar even bij. 1 Korinthe 11 spreekt niet over dat de vrouw een hoofddeksel moet opzetten, maar over dat de man een hoofddeksel moet afzetten. Want daar gaat het over in 1 Korinthe 11. De bedekking is namelijk weg. Dat is de gedachte. En verder hebben we het er misschien nog eens een keer over. Maar de bedekking wordt weggenomen zodra men zich bekeert tot de Heer. Zodra men komt tot de losser. Nou, dan ben ik terug bij Rut. Die komt tot de losser, tot Boas. En Boas presenteert zich ook als de losser. Hij belooft de losser wanneer de situatie tenminste zich voordoet. Wanneer de mogelijkheid zich voordoet. En bij die gelegenheid zegt hij, doe je sluier maar af. En in plaats van de sluier, of laat ik maar zeggen, die sluier die ze toch niet nodig had om zich te bedekken, die sluier wordt gebruikt om 6 maten gerst te ontvangen, want dat is het hele punt. Zolang men de sluier op heeft, kan men niks ontvangen. En als men de sluier afdoet, kan die gevuld worden. Dat is de gedachte. Ik weet niet of daar het gebruik vandaan komt dat men vroeger collecteerde in een pet, maar, of in de hoed, hè. Maar het ligt wel voor de hand, hè. Dat is het eigenlijk. Het hoofddeksel gaat af en in het hoofddeksel ontvangt men zegeningen. En dat is wat met Rut gebeurt daar in het 3e hoofdstuk. De sluier houdt ze op en die wordt gevuld met 6 maten gerst. 6 maten spreken over het koningschap, dat heb ik van gerst al gezegd. En van 6 weet ik niet of ik het gezegd heb. Maar 6 is het getal van de mens en daarom van de zoon des mensen. Ja, ja. En daarom van de Heer Jezus zelf. 6 maten gerst spreken dus over het koningschap van de uiteindelijke verlosser, de Heer Jezus Christus, die dan ook inderdaad in de 6e bedeling op aarde zal verschijnen en zijn koninkrijk opricht. Maar in dat verband moet ik natuurlijk toch ook even lezen nog Romeinen hoofdstuk 6. Ik heb het tot nog toe gepasseerd, maar ik moet het toch aanhalen. Romeinen 6. In Romeinen 6 wordt namelijk gesproken over de verbondenheid tussen de gelovigen en Christus. Dat wil zeggen, een verbondenheid met betrekking tot zijn dood, begrafenis en opstanding. En daar hadden we het zojuist over in verband met Rut en Boas. Zij lagen neder, de nacht over. Is leuk, hè? Zij lagen neder, de nacht over. En welke dag zou het nou de andere dag geweest zijn, denkt u? De derde, ja. Heel goed, ja. Ja. De Heer Jezus was in het graf en hij stierf op vrijdag. Je hoort het wel eens anders, maar ik hou het gewoon op, niet omdat het traditie is, maar gewoon omdat ik dat geloof op grond van de schrift. Het was op vrijdag en hij stond op de eerste dag der week. En dat betekent dat hij de zaterdag over in het graf lag. En die zaterdag over in het graf komt dus overeen met die nacht van Boas en Rut. En die zaterdag in het graf van de Heer was de tijd waarin hij rustte. Kortom, het was Sabbat. En het was ook inderdaad Sabbat. En het was tot Rut niet gezegd dat zij dat voor haar rust gezocht moest worden. Wel, die rust vond ze die nacht bij Boas. Ja, in de dood, ja. Inderdaad. Want dat is de typologische betekenis natuurlijk. Maar daar vindt men rust, inderdaad. Er staat op bijna elke grafsteen, maar het is een geestelijke waarheid. Ja, wanneer men rust heeft, is men dood. En wij die rust gevonden hebben, zijn inderdaad gestorven voor de wereld. We zijn namelijk gestorven met Christus. Dat is de gedachtegang. En daarom gaan we met Christus uit buiten de lege plaats, of leggen we ons te rusten bij het uiterste van een hoop, van een verzameling. Dat was waar we het net over hadden. Zie? En nou lees ik dus Romeinen 6... Daar staat vers 3. Of weet gij niet dat zovele als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Ik heb het weer moeilijk vanavond, want dan moet ik doop weer uitleggen. Doop wil zeggen verbondenheid met. Als iemand gedoopt wordt, dan gaat hij ergens in op, dan wel onder, want dat maakt geen verschil. Wordt hij ergens mee verenigd. En als iemand in water gedoopt wordt, dan gaat hij onder in het water. Of je gaat op in het water, je kunt het allebei zeggen in het Nederlands, maakt geen verschil. En als iemand in de zee gedoopt wordt, gaat hij op in de zee. En als iemand in de wolk gedoopt wordt, 1 Korinthe 10 heb ik het over. Als iemand in de wolk gedoopt wordt, dan gaat hij op in de wolk. En de wolk is een type van de Heilige Geest. En dus is één geest. He, dat is het hele verhaal. En als iemand gedoopt wordt in Mozes, dan is hij één geheel met Mozes. Dan gaat hij waar Mozes gaat en dan rust hij waar Mozes rust enzovoorts. Maar, en dat is ook 1 Korinthe 10, daar staat er allemaal. Israël was in de wolk gedoopt en in de zee en in Mozes en zo. En ze dronken allen uit dezelfde steenrots. Het welk is Christus, staat erbij. Zo, hè. Dus dat is duidelijk. En als iemand in water gedoopt wordt, wel, dan gaat hij op in het water. En als iemand in Christus gedoopt is, daar blijft hij gewoon droog bij. Dus als iemand in Christus gedoopt wordt, want er heeft water niks mee te maken. Hooguit dan dat Christus het woord van God is en dat water een beeld is van het woord van God. Dat is zo. En de doop in water is dus een type van de doop in Christus, maar daarom is het nog niet hetzelfde. Hier wordt niet gesproken over water, maar hier wordt gesproken over Christus. Weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Want als men in Christus Jezus gedoopt is, is men één plant met hem geworden, maar dat staat in vers 5 ook. Kortom, men wordt één geheel met hem, of anders gezegd, men wordt lid van zijn lichaam. Dat was niet meer 1 Korinthe 10, maar 1 Korinthe 12. We zijn leden van één lichaam. Heel interessant. 1 Korinthe 10 spreekt ook over de doop in de wolk, en 1 Korinthe 12 zegt, we zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. We hebben die geest in de wolk, hè? Het wordt allemaal bij elkaar. Nou goed, wie in Christus gedoopt is, is één geheel met hem geworden. En als Christus dus de dood is ingegaan, dan zijn wij met Christus de dood ingegaan. Dat is de consequentie. Als we één geheel zijn met Christus, dan zijn wij ooit met hem gestorven en begraven en opgewekt. En dan hebben we het nog niet eens over dat we ook met hem ten hemel zijn gevaren. Want er staat er hier ook allemaal niet bij. Maar dat komt pas in de Efezebrief en in de Hebreeënbrief. Want dat is het vervolg op dit verhaal. Maar hier staat, weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dus met hem begraven door de doop in de dood, namelijk door de eenwording met de dood. Opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Dat is een heel korte manier om te zeggen dat Christus is opgewekt en wij dus met hem, want we zijn in hem. En dat Christus leeft tot heerlijkheid des vaders en dat wij dus ook leven tot heerlijkheid des vaders. Dat is de bedoeling, maar de hoofdlijn blijft, we zijn één met Christus. Punt 1. Punt 2. We zijn dus met hem begraven. Punt 3. We zijn met hem opgewekt. En vers 5 verklaart dat dan ook en zegt, want indien wij met hem één organisme, vertaald met plant, indien we met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dit wetende dat onze oude mens mede gekruisigd is, of met hem gekruist is, want ook zijn oude mens werd gekruist. Dat neemt men mij kwalijk als ik het zeg. Ja, zwart op wit, hè, staat dat allemaal. Hoe ik het durf te zeggen, de oude mens van de Heer Jezus was gekruisigd, maar hier staat het. Onze oude mens is mede gekruisigd, met hem namelijk, omdat het lichaam der zonde, het zondige lichaam, het lichaam waarin de zonde woont, teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Daar heb je, de lichaam is de buitenkant van de mens, en de buitenkant van koren is kaf. En de dood is het wegnemen van het lichaam de zonde, kortom, het is het wegnemen van het kaf. En dan hebben we het weer, dood en opstanding met Christus, hetzelfde als dat dorsen van het graan op de dorsvloer. Nou, en dan staat het er nog een keer, want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat we ook met hem leven zullen. Etcetera. En dat is het verhaal. We zijn met Christus gestorven, begraven en opgewekt. En vandaar, Boas legde zich neder, hij rustte en hij stond de andere morgen vroeg op. En zo was het met Rut. Ze ging bij hem liggen, ze werd één plant met hem als het ware en stond de andere morgen vroeg op. En dan staat het toch, en toch werden ze niet één. Toch hebben ze elkaar niet gekend of bekend. Dat is zijn genadig, hè? Toch met elkaar, toch bij elkaar, maar die eenwording die had een zekere grens. En daar gaat het nu natuurlijk om voor de rest van de geschiedenis. Want daarmee ga ik dan weer terug naar het derde hoofdstuk van het boek Rut. Ze kreeg dus die 6 maten gerst nadat ze opgestaan waren. De sluier was afgedaan, kortom is een beeld van het inwerking treden van het nieuwe verbond. En hij legde ze op haar, die 6 maten gerst, op haar schouder uiteraard. Het is een eenvoudig beeld, want die 6 maten gerst spreekt over koningschap. 6 is het getal van de mens en de mens is geschapen om de aarde te onderwerpen en daarover te heersen. 6 is dus het getal van de laatste Adam, die inderdaad over de aarde zal regeren. En gerst spreekt immers over koningschap, dus dat is het dan. En als dus iemand gerst op zijn schouder draagt, zeker als het dan nog 6 maten gerst zijn ook, dan is dat hetzelfde als dat de heerschappij op zijn dan wel haar schouder is. Want daar is een schouder voor, namelijk om heerschappij te dragen. Zo staat het immers van de Heer Jezus, hè, in Jesaja. De heerschappij is op zijn schouder. De schouder spreekt dus van heerschappij. En zij krijgt hier deze 6 maten gerst op haar. Want wie met Christus sterft, begraven is en met hem is opgestaan, zal ook delen in zijn heerlijkheid daarna volgende. Kortom, wanneer we met hem lijden, zullen we ook met hem verheerlijkt worden. Dat was Romeinen 8 trouwens. Bovendien, wanneer we met hem gestorven zijn, zullen we met hem opgewekt worden en met hem heersen. Delen in zijn koninkrijk. Oftewel, vlees en bloed zullen het koninkrijk niet beërven, maar als we vlees en bloed hebben afgelegd en uit de geest zijn geboren, zullen we koninkrijk wel beërven. En dus lopen we met 6 maten gerst op onze schouder. Dat is het eigenlijk, hè? Nou, zij nu kwam, dat wil zeggen, en zij kwam tot haar schoonmoeder, de welke zeide, ze zei, wie zijt gij? Wel, dat is wat al te letterlijk vertaald, want de vraag is eigenlijk, wat zijt gij? Hoe is het gegaan namelijk? Wat is er gebeurd? Hoe is het je vergaan? Wat is er geworden? Want wie is gewoon het vragend voornaamwoord? En wij hebben geen passend vragend voornaamwoord hier, dus we laten maar gewoon wie staan, maakt niet uit. Hè. Hoe is het gegaan? En zij verhaalde haar alles wat die man haar gedaan had. Ook zeiden zij, deze gerst heeft hij mij gegeven, of deze 6 gerst heeft hij mij gegeven, want hij zeide, kom niet ledig tot uw schoonmoeder. Ze is nog niet gelost, zij niet. Hoewel het in principe geregeld is. En omdat het in principe geregeld is, krijgt ze deze zegeningen mee. En de gedachte daarbij is wat moeilijk, omdat die tamelijk abstract is. Maar dat betekent dat die bewuste generatie van Israël zegeningen ontvangt die oorspronkelijk thuis horen bij het volk als zodanig de hele geschiedenis door. Naomi dus. En daarom wordt Rut met deze gerst naar Naomi gestuurd. Het koningschap, of het beërven van het koninkrijk was bestemd voor Israël. Er was al gezegd trouwens bij de uittocht uit Egypte dat Israël geroepen was tot een priesterlijk koninkrijk, of een koninklijk priesterdom, allebei was gezegd trouwens. En hier is het een latere generatie van Israël die dat koninkrijk in principe beërft en dus brengt ze tot Naomi, want daardoor erft Israël dit koninkrijk. Hè? Toen zeiden zij, nou zegt Naomi wat, want Naomi spreekt altijd, of Boaz spreekt, en Rut doet alleen maar wat er gezegd wordt. Echt een deugdelijke vrouw, denk ik wel eens. Nou, toen zeiden zij, zit mijn dochter, en de vertalers dachten, dat kan toch niet, want dat zeg je tegen een hond. He? En dus je moet met 2 woorden spreken, dus is het zit stil. En inderdaad, dat zijn 2 woorden. Dus zit stil. Maar er staat gewoon zit hoor. Dat stil, dat leidt de aandacht weer af van waar het om gaat. Dus het zit. Dat is wat tot de Heer Jezus ook gezegd werd. Zit. Ja, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gesteld zal hebben tot een voetbank uw voeten. Zit, ja. Het zitten is namelijk de situatie van rust. Zitten en rusten is hetzelfde. En er staat zit, dat betekent natuurlijk ga zitten, of zet u. Maar rusten heeft ook die betekenis van hou op met werken. God heeft niet zitten uitblazen op de zevende dag van, nou moet ik eens een paar uur uitrusten. Maar als er staat hij heeft gerust op de zevende dag, wil het zeggen dat heeft is opgehouden met werken. Dat is het. Rusten is de stoppen met werken. Is niet de situatie van ledigheid, maar het is het ophouden zelf, hè? Eigenlijk. Dus zit mijn dochter, ze gaat de rust in hier. Dat is de gedachte. Zit mijn dochter totdat gij weet hoe de zaak zal vallen. Kortom, hoe het terecht zal komen. Want die man zal niet rusten, tenzij dat hij heden deze zaak voleind hebben. En Naomi zegt dus, ga jij maar rusten. Want die man die zal niet rusten. Boaz die doet nou het werk. Ze hebben het goed geregeld. En dat is inderdaad het evangelie. En u begrijpt wat hier gebeurt. Naomi zegt dat het ga maar zitten. Het is nou een kwestie van afwachten. Nou kunnen we niks meer doen. Nou moeten we afwachten hoe het verder terecht komt. En dat is precies waar het nou om gaat. We komen dan bij hoofdstuk 4 uiteraard, maar dat bewaren we voor de volgende keer. De zaak is namelijk dat in Israël wat zich wendt tot de Heere, geacht wordt te gaan zitten om af te wachten van wat in de toekomst zal gebeuren. Het is wat moeilijk uit te leggen nu. Later wordt het wel weer wat eenvoudiger. Maar het is zo dat de uiteindelijke lossing van Israël niet plaatsvindt bij de dood en opstanding van de Heer Jezus. Hier is ook niet de lossing van Rut, vindt ook niet plaats bij die situatie op de dorsvloer. Maar het wacht op de toekomst. Het staat vast, gaat gebeuren. De lossing van Israël vindt ook plaats op grond van dat wat in het verleden volbracht is. Op grond van wat op de dorsvloer gebeurd is, zal ik maar zeggen. Kortom, de verlossing van Israël vindt plaats op grond van de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat is een duidelijke zaak. En toch, het volk is nog niet verlost, maar wacht op die toekomende verlossing. Meer kan ik er nu nog nauwelijks over zeggen. Het gaat er maar om dat de losser zelf nu bepaalt hoe de zaken verder zullen geschieden. En dan blijkt dat niet alleen Rut gaat zitten, maar dat bovendien ook Boaz gaat zitten, want dat is het volgende vers. Boaz ging op in de poort. Hij ging op in de poort. Wel als de verlosser opgaat, dan weet u waar hij naartoe gaat, hè? Dan gaat hij naar de hemel. Dus een hemelvaart. En wat doet hij daar? Wel, dat is wat ik citeerde uit Psalm 110 vers 1. Zit aan mijn rechterhand. En dat is wat gebeurt, want hier gaat hij zitten. En het eigenaardige is, er komt ook nog iemand naast zitten. Dan heb je 14 dagen de tijd om erover na te denken. Want er komt die andere losser bij zitten namelijk. He? Dat is in hetzelfde vers. Hoofdstuk 4 vers 1. Boaz ging op in de poort. De poort is de plaats van de heerschappij en dus is het de hemel. Hè? En zette zich al daar. En toen kwam die andere naamloze losser langs. En er staat, ik zet u hier. En hij zette zich. En toen zaten er twee in de poort. En die regelden samen hoe de lossing zou geschieden. En daarover hoort u over 14 dagen. Deo Valente. Op deze plaats.